En er geschiedde na sommige dagen in de dagen van een tarweoogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zeide, laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer. Maar haar vader liet hem niet toe in te gaan. Want haar vader zeide, ik sprak zeker dat gij haar ganselijk haatet. Zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is niet haar kleinste zuster schoner dan zij? Laat zij toch zijn in plaats van haar. Toen zeide Simson van hen lieden, ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen, wanneer ik aan hen kwaad doe. En Simson ging heen en ving 300 vossen en nam fakkels en keerde staart aan staart en deed een fakkel tussen twee staarten in het midden. En hij stak de fakkels aan met vuur en liet ze lopen in een staande koren der Filistijnen. En hij stak in brand zowel de korenhopen als het staande koren, zelfs tot de wijngaarden en olijfbomen toe. Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan? En men zeide, Simson, de schoonzoon van een Timniet, omdat hij zijn huisvrouw heeft genomen en heeft haar aan zijn metgezel gegeven. Toen kwamen de Filistijnen op en verbrandden haar en haar vader met vuur. Toen zeide Simson tot hen, zoudt gij al zo doen? Zeker, als ik mij aan u gewroken heb, zo zal ik daarna ophouden. En hij sloeg hen den schenkel en den heup met een grote slag. En hij ging af en woonde op de hoogte van de rots van Etam. Toen togen de Filistijnen op, legerden zich tegen Juda en breidden zich uit in legie. En de mannen van Juda zeiden, waarom zijt gijlieden tegen ons opgetogen? En zij zeiden, wij zijn opgetogen om Simson te benden, om hem te doen gelijk als hij aan ons gedaan heeft. Toen kwamen 3000 mannen af uit Juda tot het hol, de rots van Etam, en zeiden tot Simson, wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt gij ons dan dit gedaan? En hij zeide tot hen, gelijk als zij mij gedaan hebben, alzo heb ik hun lieden gedaan. En zij zeiden tot hem, wij zijn afgekomen om u te binden, om u over te geven in de hand der Filistijnen. Toen zeide Simson tot hen, zweert mij dat gij lieden op mij niet zult aanvallen. En zij spraken tot hem, zeggende, nee, maar wij zullen u wel binden en u in hun lieder hand overgeven, doch wij zullen u geenszins doden. En zij bonden hem met 2 nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. Als hij kwam te Leggi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet, maar de geest des Heeren werd vaardig over hem, en de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draden, die van het vuur gebrand zijn en zijn banden versmolden van zijn handen. En hij vond een vochtige ezelskinnenbak en hij strekte zijn hand uit en nam ze en sloeg daarmee de 1000 man. Toen zeide Simson, met een ezelskinnenbak, een hoop, 2 hopen, met een ezelskinnenbak heb ik 1000 man geslagen. En er geschiedde, als hij geheinigd had te spreken, zo wierp hij de kinnenbak uit zijn hand en hij noemde dezelfde plaats Ramat Legi. Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot een heren en zeide, gij hebt door de hand van uw knecht de grote heil gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand deze onbesnedenen? Toen kloofde God de holle plaats, die een legie is, en er ging water uit van dezelfde en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levendig. Daarom noemde men hij hem naam de fontein des aanroepers, die een legie is, tot op deze dag. En hij richtte Israël in de dagen der Filistijnen 20 jaar.
We willen eerst het tekstgedeelte nog met elkaar lezen uit Richteren 15 vanaf vers 16. Toen zeide Simson, met een ezelskinderbakken 1 hoop, 2 hopen. Met een ezelskinderbakken heb ik 1000 man geslagen. En het geschiedde als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij het kinderbakken uit zijn hand en hij noemde dezelfde plaats Ramat Legi. Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot de Heer en zeide, gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand van deze onbesnedenen? Toen kloofde God de holle plaats die in Legi is. En er ging water uit van dezelfde en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levend. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers, die een legie is tot op deze dag. En hij richtte Israël in de dagen van de Filistijnen 20 jaar. Gemeente, jaren geleden schreef een dominee een boek met preken waaraan hij de titel gaf, niet ik, maar hij. En hij, dat is God natuurlijk, die zich in Jezus Christus laat kennen en ontmoeten. En natuurlijk heeft deze dominee goed over deze titel nagedacht. In zijn voorwoord schrijft hij namelijk dat hij het helemaal niet vanzelfsprekend is om het zo te zeggen. In de wereld, maar ook in ons eigen leven, draaien we het namelijk precies om. Daar staat niet God voorop, maar wij. Niet hij, maar ik. Dat zit er bij ons ingebakken. We vinden onszelf zo belangrijk, zo sterk, dat wij al gauw een loflied zingen op onszelf. Alleen door Gods genade leren we het anders. Iemand die dit ook moest leren was Samson. We hebben een stukje uit zijn levensgeschiedenis voor ons. En we horen hoe hij hoogmoedig zichzelf op de borst klopt. Hoe hij het lied zingt van eigen kracht. Maar we horen ook hoe de Heer hem klein krijgt. En hem leert zingen van het lied van zijn kracht. Eerst was het niet hij, de Heer, maar ik, Samson. Maar dan wordt het niet ik, Samson, maar hij, de Heere. Samengevat gaat het in onze tekst om Samsons zwakheid en Samsons kracht. Dat is het thema ook van deze preek. Samsons zwakheid en kracht. En we laten allereerst op zijn zwakheid dankzij zijn kracht. En in de tweede plaats zijn kracht dankzij zijn zwakheid. Samsons zwakheid en kracht. Allereerst zijn zwakheid dankzij zijn kracht. En de tweede zijn kracht dankzij zijn zwakheid. Samson, wie heeft nog nooit van hem gehoord? Als er op school of op zonderschool over hem verteld wordt, of werd, dan luisterde je ademloos. Vooral zijn enorme kracht boeide je. Samson, die was een Nazireër die door God geroepen was om een begin te maken en Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. In het hoofdstuk dat we zojuist lazen, zien we hem in conflict komen met deze vijanden. De aanleiding was zijn huwelijk met een Filistijns meisje. En toen hij bij haar wilde zijn, werd hem door zijn schoonvader de toegang belet. Hij had haar namelijk achter zijn rug om uitgehuwelijkd aan een ander. En dan wordt Samson zo kwaad dat hij het koren, de wijngaarden en de olijfbomen van de Filistijnen in brand steekt. Door vossen met hun staarten aan elkaar te verbinden en tussen die staarten brandende fakkels te plaatsen. De Filistijnen woedend natuurlijk. En ze nemen wraak. En ze verbranden Samsons vrouw en haar vader. Verschrikkelijk. Het gevolg is dat ook Samson op zijn beurt weer terugslaat en de botten van deze Filistijnen vermorzelt. En dan verbergt hij zich in de rots Etam. Maar ze gaan hem echter achterna. En ze eisen van de Judeërs dat ze hem, Samson, aan hen zullen uitleveren. Op voorwaarde dat zijn volksgenoten hem niet zullen doden, laat Samson zich binden en zich meevoeren naar de Filistijnen. En ze juichen dat ze hem zomaar in de schoot geworpen krijgen. Maar ze juichen te vroeg. Want met één ruk verbreekt Samson de nieuwe touwen alsof het verschroeide draadjes zijn. Vanwaar die kracht? Wel, de geest van de Heere wordt vaardig over Samson. God geeft hem die kracht om zijn banden te verbreken. En dan heeft Samson zijn handen weer vrij. Een verse ezelskaak ligt binnen handbereik. Hij grijpt die kaak vast en deelt er forse klappen mee uit. En in korte tijd velt Samson maar liefst 1000 man neer. En wat doet hij dan? Geeft hij de Heere de eer voor deze glorieuze overwinning? Zeker, hij is blij. Hij zingt een overwinningslied. Dat ook nog eens taalkundig knap in elkaar zit. Hij speelt als het ware met woorden. In onze vertaling komt dat niet zo duidelijk naar voren. Maar het woord hoop zou je ook kunnen vertalen met ezel. Zodat Samson zingt met één ezelskaak. Heb ik één ezel, twee ezels. Met één ezelskaak heb ik 1000 man doodgeslagen. Spottend noemt Samson de Filistijnen ezels. Het is een lied vol ironie en humor. Maar als je nu vraagt, is dit nu een lied tot eer van God? Die met zijn geest Samson aangreep en kracht gaf? Dan moet je zeggen, nee, helemaal niet. Integendeel, dit is een lied ter ere van Samson zelf. Hij wijst naar zichzelf en zegt, ik heb 1000 man verslagen. Dat is mijn prestatie. Daarom is het een onzuiver lied, want het is een lied zonder lof aan God. Wat is Samson krachtig, dankzij de kracht van de Heilige Geest. Maar wat is hij tegelijk ontstellend zwak. Omdat hij als verlosser van Israël de glorie van zijn verlossingsdaad op zijn eigen naam schrijft. En die niet toeschrijft aan de Heere zijn God. Nee, Samson kan de eigenlijke verlossing niet zijn. Hij kan oogstens een begin maken met de Israëls verlossing. Maar verder zal hij nooit komen. Israël en ook wij hebben een andere, een betere verlossing nodig. Een betere verlosser. Die helemaal aan de kant van de Heere staat. En hem volkomen gehoorzaam is. Iemand die niet zichzelf, maar juist God, zijn vader, behaagt. Samsons zwakheid is daarom in feite een luide schreeuw om de komst van die verlosser. Om de komst van de Heer Jezus Christus. Hij die zijn 1000 vijanden ook verslaat. Maar anders dan Samson. Samson kon zijn vijanden alleen maar doden. Maar niet levend maken. Christus de verlosser. Raak zijn vijanden met zijn woord, met het evangelie van liefde en genade in het hart. En dood zo een vijandschap en maak ze tot zijn vrienden. Hij velt ons egoïsme en onze oogmoed neer en maakt ons klein en ootmoedig. En is dat niet nodig? Voelen wij ons ook niet vaak sterk en krachtig als we iets presteren? Terwijl we als het erop aankomt zulke zwakke, machteloze mensen zijn... Gemeente, wat is de houding van Samson herkenbaar? Hoe vaak gaan ook wij niet met de eer strijken? Hoe vaak bedoelen wij niet onze eigen naam in plaats van de naam van de Heere? Hoe vaak kloppen wij onszelf niet op de borst als wij iets gepresteerd hebben en denken bij onszelf, wat heb ik dat toch goed gedaan? Of als we veel energie in een bepaalde actie, bijvoorbeeld het kerkelijke werk of een goed doel hebben gestoken... Wat kunnen we ons dan tevreden voelen met onszelf, met onze inzet, met onze bijdrage? Och, laten we maar eerlijk zeggen, het gevaar van eigen roem zit ons in het bloed. En we hebben er geen erg in dat we de Heer die zo gesteld is op zijn eer tekort doen. Dat we hem onthouden wat hem toekomt. Kan trouwens ook in het gewone leven van alle dag. Als ons werk gezegend wordt... En onze inzet gewaardeerd wordt, als er sprake is van zakelijke successen of het voltooien van een bepaalde studie, dan ligt het zomaar voor de hand dat we onszelf gaan prijzen, in plaats van dat we de Heere ootmoedig voor danken en loven. Het kleine woordje ik ligt ons net als bij Samson vaak voor in de mond. Zelfs als we door Gods genade uit een bepaalde nood gered zijn, of wanneer we in zijn kracht een overwinning hebben geboekt op een bepaalde zonde, of op een duivelse verzoeking. Zelfs dan kan ons eigen dat ik in het middelpunt staan. Maar dat duldt de Heer niet. Zeker niet bij zijn kinderen. Hij wil alle eer en dank en aanbidding ontvangen. Daar gaat hij dan ook voor zorgen. Daarvoor moet hij wel eens hardhandig ingrijpen in ons leven. Er moet een radicale omkeer komen. Een vernieuwing van ons hart. Zodat het niet meer op onszelf, op zichzelf gericht is, maar op hem. Op zijn eer en op zijn roem. Ook de sterke Samson is daartoe niet bereid. Dat is zijn zwakheid. Maar God brengt hem op de plaats waar hij zijn moet. God maakt Samson zwak. En juist dan is hij pas sterk. Dan komen we ook bij het tweede van... De preek, Samsons kracht dankzij zijn zwakheid. Want als Samson is uitgevochten en uitgezongen in de plaats waar hij de overwinning heeft behaald de naam Ramat Lehi geeft, wat euvel van het kaakbeen betekent, dan volgt er ineens een geweldige inzinking. Dan voelt hij zich moe en dan krijgt hij een verschrikkelijke dorst en niemand kan hem helpen. De Filistijnen, maar ook de mannen van Juda zijn er vandoor gegaan. En zelf is Samson blijkbaar te uitgeput om nog een plek te kunnen bereiken waar water te vinden is. Opeens blijkt die kracht die Samson had om 1000 Filistijnen te doden niets waard te zijn. Hij kan niet eens zijn eigen dorst lessen. Die sterke Samson die leert beseffen hoe zwak hij is. De Heere laat hem weten wie hij is in zichzelf. Hij dacht heel wat te kunnen, maar nu hij behoefte heeft aan water, voelt hij zich volstrekt machteloos. Hij is zelfs bang om te zullen sterven. En dan zie je die zelfverzekerde sterke Samson letterlijk en figuurlijk door en op zijn knieën gaan. Dan wordt hij klein en ootmoedig, hij gaat bidden. Is dat niet het typerende van het echte gebed? Dat er geboren wordt in de ootmoed. Daar waar een mens klein wordt voor God, daar leert hij roepen tot God. Kijk maar naar Samson. Maar toen hij even gedorst kreeg, zo riep hij tot de Heer en zei: U hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Wat een contrast. Contrast met het dank- en overwinningslied dat Samson zo pas nog zong. Toen was het ik en nog eens ik. Maar nu is het heel nadrukkelijk u. U hebt het gedaan. En wat mezelf betreft, ik was slechts een instrument in uw heilige handen. Uw hand heeft deze grote verlossing gegeven. Hier zien we Samson opnieuw een worsteling aangaan. Maar nu anders dan met die Filistijnen. Tegen de Filistijnen was hij uitgetrokken met een kaak van een ezel in zijn sterke handen. Nu zien we hem die eerst zo sterke handen verzwakt door de dorst vouwen. En toch zijn ze nu sterker dan zo pas. Zo sterk zelfs, dat met eerbied gezegd, zelfs God er niet tegenop kan. Want nu stamelen zijn lippen Gods eer en heerlijkheid. U hebt het gedaan, door de hand van uw dienaar. Gemeente, kennen we deze houding van een ootmoedige bidder, die niet meer zegt ik, maar u. Om ons daar te krijgen, kan de Heer soms kleine dingen gebruiken. Dan laat hij ons voelen hoe kwetsbaar en broos we zijn. Hoe diep afhankelijk we zijn van hem. Een ongelukje of een tegenslag. Of iets dergelijks. Maar soms moet God ook wel eens wegen van diepe beproeving met ons gaan. Om ons op de knieën te krijgen. We zitten zo oogmoedig en eerzuchtig in elkaar. Voordat ons hart breekt. Voordat we in ootmoedig smeekgebed tot hem gaan, kan zijn harde hand nodig zijn. Zoals bijvoorbeeld het verlies van een geliefde. Een ernstige ziekte. Het verlies van een baan, dan vult u het zelf maar in. En dan is het nog genade als we in zo'n noodsituatie leren bidden. Want nood kan ook leren vloeken. Maar als de Heer erin meekomt, en hij wil er zo graag in meekomen, hij wil zo graag gebeden zijn, dan maakt het ons klein. Maar dan zijn we pas groot. Nooit zijn we sterker dan wanneer wij bij de Heere komen met gevouwen handen en ons zwakke leven in zijn handen leggen. Samson bidt ootmoedig tot de Heere. De held wordt een bedelaar. U hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven, beleidt hij heerlijk. Horen we hoe hij dat zegt, gemeente? Hij heeft het niet over het verslaan van de Filistijnen. Dat is nog maar een gedeeltelijke redding. Een begin van een verlossing. De volkomen verlossing kan Samson niet geven. Die geeft God door de hand van de grote dienaar zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, die in het Oude Testament de knecht van de Heere wordt genoemd. Door zijn hand verlost God mensen die door zijn eigen schuld verward zitten in de sterke banden van de dood. Daartoe liet Christus zich als een machteloze aan het kruis spijkeren, beladen met spot en hoon. En wat deed Jezus? Sloeg hij terug? Nee, hij bad. Hij bad zelfs voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hen. En hij bleef bidden, ootmoedig tot het einde toe. Hij zong niet het lied van eigen roem, maar bij hem was het vader voor en vader na. Zo overwon hij, zo bracht hij heil, zo bracht hij verlossing voor zondaren die in ootmoedig smeekgebed tot hem naderen. En wie zo dorst naar zijn gerechtigheid, naar zijn bevrijdende genade, die vindt bij hem een verhorend oor. Bent u, ben jij zo al tot hem gekomen? Ootmoedig, maar ook vrijmoedig, pleitend op zijn naam. Want dat doet Samson ook. Hij belijdt niet alleen, u hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Maar hij vraagt gelijk, zou ik dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesnedene vallen? Hij grijpt God aan op zijn naam, op zijn deugden, op zijn eer. Heere mijn God, zo wil hij zeggen, als u mij nu laat sterven en de Filistijnen vinden mij straks dood, dan zal de overwinning vergeefs zijn geweest. Dan zullen ze juichend met mijn lichaam naar de tempel van Dagon gaan en zeggen, de God van Israël is een God van niets. Hij bekommert zich niet eens om zijn eigen dienstknecht. Hij kan hem niet eens in leven houden. Onze God Dagon is veel sterker. Maar heren, dat is toch een smaad voor u. Merken we, gemeente, hoe Samson hier een beroep doet op de naam en op het werk van God zelf. Net als Mozes dat ooit eens deed, toen de Heere op het punt stond om zijn verbondsgod volk te verdelgen vanwege een zonde. Dan springt Mozes voor dat volk in de bres. Dan zegt de Heere, wat moet er dan van uw grote naam terechtkomen? De heidenen zullen als u uw volk laat vallen, zeggen dat u een machteloze God bent. Wie zo bidt, pleitend op Gods eigen naam en eer, die staat in heel in zijn of haar zwakheid toch sterk. Die raakt God in zijn hart. Heere, doe het om de wil van uzelf, om de glorie van uw eigen naam. Uw naam is toch Heere? Die naam gebruikt Samson hier, Heere. De verbondsgod met allemaal hoofdletters. Dat is God in zijn ontferming en zijn genade. Dat is de God die trouw is aan zijn verbond. Trouw aan zijn beloften. Gemeente, laten we toch vrijmoedig in onze gebeden, onze beroepen op Gods verbondsnaam. Vrijmoedig, dat is wat anders dan vrijpostig. Vrijpostig, dat is brutaal. Daar menen we dat we rechten hebben. Maar vrijmoedig bidden is een appel doen op de trouw van de Heere, die zijn waarheid nooit zal krenken, maar eeuwig aan zijn verbond blijft denken. Het is pleiten op de beloften die hij onszelf bij onze doop op naam geschonken heeft en die in Jezus Christus ja en amen zijn. Zo'n bidden laat God nooit staan. Kijk maar naar Samson. Hij is niet alleen een ootmoedige bidder, hij is ook een vrijmoedige bidder, maar hij is ook een verhoorde bidder. Immers, zo lezen we ook in onze tekst in vers 19, toen kloofde God de holte die er in Legie is en er kwam water uit. Hij dronk en daarop kwam zijn geest weer terug en hij leefde op. De Heer verhoort zijn gebed. Niet omdat Samson het waard is verhoring te ontvangen, nee. God hoort naar Samsons gebed. Omdat de Heere zich ontfermt over wie arm en ellendig is en nochtans vertrouwt op en schuilt bij zijn naam. Hij verhoort omdat hij de vermoeide kracht geeft en omdat hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Tekst uit Jesaja 40 vers 29. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte en wie geen krachten heeft. Daarom splitst de Heere voor de van dorst stervende Samson de rotsbodem te leggen en laat er water uit opborrelen zodat hij kan drinken. En nu zien we hier weer de grote verlosser Christus voor ons, die gekomen is om ook voor al die gebrekkige verlossers uit het Oude Testament de verlosser te zijn. Jezus had ook dorst. Hij riep uit aan het kruis, indringend, mij dorst. Maar voor hem ontspringt er dan geen stroom water uit de rots. Voor hem is er slechts een teugje water Net genoeg om hem met luide stem te kunnen laten uitroepen: het is volbracht. Volbracht, ook voor Samson. Zien we het, gemeente? Als God onze gebeden gaat verhoren, wanneer we echt de Heer nodig hebben en zelf niets meer te bieden hebben dan zwakheid en schuld, dan wordt duidelijk: het is de Heer alleen die ons verlost. Dan opent Hij fonteinen van genade. Dan laat Hij ons drinken van het levende water in Christus. Dat eeuwig doet leven. Op ons noodgeschrei doet God grote wonderen. Wat hebben we toch een machtige God. Hij opent fonteinen waar geen fonteinen zijn. U bent geestelijk dor en leeg. Wel, biddend mag u zich gaan laven aan de bron van het leven. Als Samson gedronken heeft uit die wonderlijke bron, dan veert zijn kracht weer helemaal op. Maar dan is de sterke Samson toch een andere Samson. Dan geeft hij opnieuw een naam aan die plaats waar hij zich bevindt. Bron van de roepende. En deze naam is bekend gebleven tot op de dag van de schrijver van het boek Richteren. Deze plaats is voor Samson waardevoller geworden dan de heuvel van de Kaakbeen. Daar was hij zwak, dankzij zijn eigen kracht. Maar de naam, bron van de roepende, is een belijdenis. De Heer heeft op mijn nood geschreid, mijn gebed verhoord. Ik riep en de Heer gaf een fontein. Zo werd de naam van deze plaats een gedenkteken. En gedenken heeft alles te maken met danken. Weten wij ook hiervan? Van die plaatsen, van die momenten in ons leven, die we nooit meer vergeten. Omdat de Heer er een fontein opende. In Christus, door de ontmoeting met Hem, bepaalde Bijbelwoorden, op psalmversen of een lied, kunnen dan verrassend voor ons opengaan en ons nieuwe kracht geven. Wat worden zulke momenten waarin de Heer onze gebeden verhoort, voor ons dan kostbaar? Dan kun je het niet nalaten zijn naam en zijn goedheid te prijzen, het is waar. Dan zijn er ook zomaar weer van die andere momenten, tijden van geestelijke dorheid. Maar dat wekt juist het verlangen op naar de volmaaktheid straks hierboven. Waar we alle nood en dood voor goed te boven zijn. Tot slot. Samson leert bidden en danken en leggen. Nu kan hij zijn ambt als richter over Israël pas goed beginnen. 20 jaar mag hij aan het volk leiding geven. Het is wel een beperkt aantal jaren. Samson wijst daarop, daarom ook hier naar hem die zijn volk leidt naar de fonteinen van eeuwig leven in de komende heerlijkheid. Daar zal geen dorst meer zijn, want we mogen dan altijd drinken uit de bron van levend water die hij aan het kruis geopend heeft. Verloste bidders brengen God daar eeuwig lof en dank toe vanwege de verhoring van hun gebeden. Zien wij er biddend naar uit of bent u? Ben jij er nog niet klaar voor? Luister. De bron staat nog steeds open. Voor wie de naam van de Heer aanroept. Jezus nodigt u en nodigt jou nog steeds indringend. Laat Hij die dorst heeft komen. En laat Hij die wil het water des levens nemen. Voor niets. En wie zo? Zo zwak als hij is, in geloof, komt tot de fontein Christus, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En je gaat het ervaren en je gaat ervan getuigen en we gaan er ook samen van zingen. Hoe menigmaal heb ons uw gunst betoond, zij hun fontein deed uit de rots ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. Amen.